Welkom studenten thuis. Vorige week stond de arbeidsmarkt centraal, maar dan het gedeelte wat niet werkt. Dus mensen zonder werk, mensen met pensioen, mensen die in de bijstand zitten. En vandaag gaan we juist inzoomen op het gedeelte van de arbeidsmarkt die wel werkt. Zoals Danny natuurlijk. En Sascha, heb je een baantje? Ja, zeker. Ernst-Jan, jij en ik natuurlijk ook. Wij die werken, de arbeidsmarkt en natuurlijk ook journalisten die werken. Maar die arbeidsmarkt, wat is dat nou eigenlijk? Ik moet trouwens even zeggen, ik sta op de plek van Vincent. Jullie denken, waar is Vincent? Vincent is nog steeds ziek, dus jullie moeten het met Ernst-Jan en met mij doen vandaag. Ernst-Jan, die arbeidsmarkt, wat is dat nou eigenlijk?
Ja, dat is een markt, hè? Dus heb je vraag en aanbod. En
dan net is als altijd... een gewone markt.
Net als een gewone markt, maar wel met eigenaardigheden. En daar vertellen we natuurlijk in deze talkshow en in de les van morgen, de hoogcolleges ook nog.
Ja, het is over. Wel een heel groot verschil natuurlijk tussen de kaasmarkt of de arbeidsmarkt. Hè, als het gaat over het product. Wat is het product op de arbeidsmarkt eigenlijk?
Ja, je denkt misschien bij vraag en aanbod van ja, ik vraag werk of zo. Maar jij bent het aanbod, hè, als werkende. En de vraag... Vragende partij, dat is het bedrijfsleven.
Ja, dus het product is eigenlijk het werk dat je verricht, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ja. En werkt die arbeidsmarkt hetzelfde als een kaasmarkt? Dus dat soms de prijzen stijgen en dalen. Of de groentemarkt. Als er een grote partij komt uit Rusland van komkommers die ineens heel veel goedkoper zijn, dan dalen de prijzen. Werkt dat ook zo op de arbeidsmarkt?
Ja, economen hebben daar een mooi woord voor, hè, voor die schommelende prijzen. Volatiel noemen ze dat. Maar eigenlijk is prijs van arbeid niet zo volatiel.
En wat betekent letterlijk volatiel?
Volatiel, schommelend, gevoelig. Het is dus niet zo schommelend. Het is vaak juist heel stabiel. Heel veel mensen krijgen er wel per jaar misschien een paar procent bij. En vaak houdt dat gelijkertijd met de inflatie, maar daar ga ik wel heel diep in. Maar het bijzondere aan de prijs van arbeid is dat die wel omhoog kan gaan, maar eigenlijk niet omlaag.
Oh, dat is eigenlijk positief nieuws dus voor ons die werken.
Ja, je hebt een contract en daar mag een werkgever niet zo in gaan snijden. Behalve heel bijzondere omstandigheden, je kan natuurlijk ook ontslagen worden. Maar in principe liggen lonen vast. Dus dat betekent ook, niet zoals de komkommer die opeens de helft van de prijs is, dat kan niet.
Dat kan niet?
Nee. Dus dat noem je starheid, loonstarheid.
Die is verbonden aan de arbeidsmarkt?
Ja.
Ja, dat gaat niet snel heen en weer, is wat star. Meer een soort waterbed wat gestabiliseerd is.
Ja, en wat ook nog bij de arbeidsmarkt typisch is, is dat vraag en aanbod niet altijd heel goed op elkaar aansluiten. En ook niet heel snel op elkaar kunnen aansluiten. Bijvoorbeeld, daar waar wij nu achter komen, dus we missen allemaal mensen om zonnepanelen op het daken te installeren. Installatietechnici. Mm-hmm. Ja, die heb je niet zo heel even, zo heel snel. Je kunt uit het buitenland halen. Je kunt ze opleiden, maar dan heb je ze pas over 10 jaar, over 5 jaar. Dus het is niet zo'n... Vraag en aanbod gaan niet zo als in een normale markt zo snel.
Nee, het is een hele andere markt. En kan die ook oververhit raken, zoals bijvoorbeeld de huizenmarkt oververhit is geweest een lange tijd?
Zeker. Ja, ik kan wel even, als ik kijk even naar de regie, naar WePresent, we kunnen wel even een sprongetje maken in de plaatjes die ik wilde laten zien. Dat is niet deze, maar moeten we even...
Maar misschien is het wel goed om even met die te beginnen. Want ik begon natuurlijk met... Okay. We gaan het hebben over de arbeidsmarkt die werkt, zeg maar. De samenstelling van de beroepsbevolking. Vorige week hadden we hem ook in onze studio. Maar dan om aan te laten zien hoeveel mensen niet werken. En dus eigenlijk niet arbeid verrichten. En dat andere gedeelte is dus wel. Ja, dus als we naar dit plaatje kijken, hoeveel miljoen van de mensen, hoeveel procent van de bevolking werkt?
Nou, de percentages moeten we live hier gaan rekenen, vind ik lastig. Maar wat je hier in elk geval ziet inderdaad, is dat er 13,3 miljoen in de leeftijd zitten waarin ze kunnen werken.
Dus dat is 15 tot 75?
Ja, dat is een internationale definitie, dat je die jaren leeftijden meeneemt. Mm-hmm. Maar je ziet dus de actieven, hè, jij begon het net de werkende, maar er wordt in de economische term vaak de actieven genoemd, dus die zitten rechts. En de inactieven, hè, die zitten links. Dus we hebben vorige week inderdaad de inactieven en nu de actieven. En je ziet alle cijfers, hè, dus dit is afgelopen kwartaal, 366.000 werklozen. Daar denk je van, dat is vraag in de markt, maar dat is aanbod, hè. Ja, hier zijn de cijfers. Ik kan dat even niet in een percentage
hoeft
uitdrukken.
Niet. Nee, maar in ieder geval, we hebben het over 13,3 miljoen mensen die actief een baan hebben, dus ook inkomen.
Nee, daar zit dus ook de niet-beroepsbevolking voor, beroepsbevolking bij. Dus 10,1 miljoen bij de beroepsbevolking. Dat zijn mensen die werken. Mm-hmm. En dat is 1 uur per week of meer. Dus iedereen met een bijbaan, kleine bijbaan, is
die
al...
valt al onder die 10,1 miljoen.
Maar dus ook de werklozen, waarvan je denkt dat dat een tijdelijke situatie is. Dat zijn mensen die even tussen beroepen zitten. Die tellen we wel bij de beroepsbevolking mee. Want dat zijn wel mensen die actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. En waarschijnlijk binnen nu een paar maanden weer ergens aan de slag gaan.
We hadden het net even over die markt, hè, die oververhitte markt. Je zou kunnen zeggen dat er ook een oververhitte arbeidsmarkt is, hè, want er is een voortdurend tekort aan arbeid.
Zeker, zeker. Daar heb ik een plaatje van, dus eigenlijk een beetje vooruit in de uitzending, maar dat maakt niet uit. Dus wat dat betreft sluit dat heel erg aan op wat je punt is. Hè, van kan een arbeidsmarkt, kan vraag en aanbod ook uit elkaar lopen? Dus hier laat ik even zien, je noemde het zelf, hè, oververhit. Dit is een grafiek van vorig jaar, maar je zou kunnen zeggen dat nog steeds... ongeveer de situatie is. Het is wel iets minder oververhit. Dus je hebt in Nederland, en dat is redelijk uniek, had je dus vorig jaar opeens meer vacatures dan werkzoekenden. En dat betekent dus dat het oververhit is. Dus dat er zoveel vraag is en niet genoeg aanbod. En dat noem je oververhitting. En dat heeft dan weer effecten dat arbeid zo schaars is. Dat prijzen gaan stijgen, dat bedrijven die bepaalde plannen hebben, we willen zonnepanelen op daken leggen, opeens gewoon niet die zonnepanelen kunnen gaan leggen.
Ja, vanwege tekort aan arbeidskracht.
Ja, dan gaan de prijzen stijgen, dan komt een economie ook tot stilstand, want je kunt gewoon niet meer verder groeien. En dat is de situatie waar we nu ongeveer in zitten, waar het is nu wel iets minder erg dan vorig jaar.
En nou zou je denken, als een markt oververhit is en er is een tekort aan arbeidskrachten op heel veel terreinen. De zorg is natuurlijk heel bekend, het onderwijs. Nou ja, wat je zegt, hele specifieke beroepen zoals het leggen van zonnepanelen, daar is tekort aan arbeid. Dan zou je denken, al die mensen kunnen natuurlijk enorme looneisen stellen. Hè, als ze jou heel graag willen hebben binnen een bedrijf, dan ga je natuurlijk je salariseisen omhoog stellen.
Absoluut, absoluut.
Gebeurt dat ook?
Zeker, zeker. Dus je hebt lonen, ja, we gaan het nog verder over hebben, maar lonen ontwikkelen zich op verschillende manieren. Je hebt een soort sectorafspraken, dus alle journalisten krijgen er volgend jaar 2% bij. Maar je hebt ook natuurlijk nog je individuele onderhandeling met, jij bent mijn chef en ik weet dat er een heel groot tekort is aan journalisten. Dat is een fictief voorbeeld, want dat is bij journalistiek niet zo. Als ik weet dat jij gewoon niet zonder mij kan, dan...
Ga je salariseis omhoog gooien.
Ja, ja.
Ja. Gebeurt dat nou in de zorg ook? Want hè, vorige week maakte Twee Vandaag bekend dat er jaarlijks zo'n 300.000 mensen uit de zorg vertrekken. Waarvan 160.000 werknemers naar een andere sector, dus uit de zorg gaan. Terwijl er al zo'n tekort is.
Ja.
Kun je dan als je in de zorg werkt ook bijvoorbeeld zeggen, ik wil gewoon meer verdienen. Dan kom ik.
Kun je altijd zeggen.
Maar dat werkt niet
zo. Nou, je hebt, zo kan je heet de CAO. Zometeen laten we een voorbeeld zien van journalisten. Mm-hmm. En je zit in een bepaald soort gebied. Je kan misschien minimaal 2200 verdienen en maximaal 2600. En dat is ongeveer de onderhandelingsruimte die je hebt. Dus ja, je kunt onderhandelen. Maar je kunt niet opeens buiten je schouw gaan onderhandelen. Nee. Dus dat is een ding. Maar dat tekort zal er zeker voor zorgen dat heel veel mensen gaan onderhandelen.
Ja. En je noemt het al CAO. Wat is CAO?
Ja, je wilt eerst even van tevoren doen en dan gaan we zo meteen naar de video's.
Ja,
oké. Het CAO, het staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Nou, collectief met z'n allen. Die sluiten vakbonden af met bedrijfssectoren. Dus dat betekent dat daarin staan dingen als het minimumsalaris voor iemand die werkt voor de Hogeschool Utrecht. Wat is het maximumsalaris? Wat is de onderhandelingsruimte? Hoe is de reiskostenvergoeding? Hoeveel vakantiedagen krijgt
hij? Alles is vastgelegd in die CAO.
Ja. Ja, dus dat is dan, ja, wettelijk is het misschien niet het goede, maar het is wel ondertekend door de sector. Dus de Hogeschool Utrecht mag er dan niet meer onder gaan zitten.
En voor hoe lang wordt zo'n CAO afgesproken?
In de regel per jaar, maar soms... onderhandelen vakbonden en bedrijven en dan gaat het niet zo goed. Dan wordt er nog wel eens een CAO voor niet afgesloten. En dan wordt de CAO van het jaar daarvoor blijft actief.
Ja, en soms wordt er dus ook gestaakt, actie gevoerd om zeker die looneis omhoog te krijgen. Ook in ons beroep van de journalisten, daar hebben we een video van.
Zeker.
Zullen we daar naar kijken?
Ja.
10%! Wij willen gewoon dat de inflatie gecorrigeerd wordt en niet een klein snippertje daarvan.
Ik merk het absoluut, ja zeker. Het is de afgelopen anderhalf jaar zijn heel veel dagelijkse kosten natuurlijk echt gestegen. En als je niet zo heel veel verdient, dan hakt dat erin, ja.
Koopkrachtverlies van 10% staat ook voor een verlies van loon van meer dan maandsalaris. En logisch dat je dan ook niet rondkomt.
In veel meer branches wordt dit jaar gestaakt. Denk aan de afvalophalers, het ziekenhuispersoneel, de leraren. Maar zo vinden de stakers vandaag.
Ook journalisten hebben het moeilijk. Ja, er zijn natuurlijk heel veel groepen mensen te bedenken die het moeilijker hebben dan journalisten. Dat is ook zo.
Compensatie voor de inflatie komt er deze maand wel. Eenmalig krijgen medewerkers maximaal €1.500 bruto.
Maar die is niet voor de freelancers, hè?
Nee, dat is een beetje jammer. Dat de vaste medewerkers vaak toch een andere behandeling krijgen dan de freelancers. Terwijl ze in sommige gevallen echt hetzelfde werk doen. En dat is wrang.
DPG Media zegt tegen AT5 dat de korte staking van de medewerkers als voorbarig voelt, omdat de CAO-onderhandelingen volgende week starten. DPG zegt goede hoop te hebben dat er een nieuwe CAO komt die voor alle medewerkers passend is.
Wat zijn nu de vervolgstappen? Moeten de Amsterdammers vrezen dat ze een krantje niet meer krijgen?
Ja, ik hoop dat het niet zo ver komt, maar dat is echt afhankelijk van de volgende zet van de werkgevers.
Want het is niet uit te sluiten.
Het is niet uit te sluiten.
Ja, dit was dus een staking. Je hebt het artikel ook in de Reader. Dat gaat er natuurlijk ook over deze staking van onder andere de Volkskrant, Trouw en NRC. Voor een hogere looneis. En daar komt hij weer. Daar hebben we eerder natuurlijk over gehad in de talkshow. In verband met de inflatie.
Ja. Dat verband is heel sterk, want als jij de prijzen stijgen met misschien wel meerdere procenten, hè, en zelfs richting de 10% vorig jaar, dat betekent dat het salaris dat jij elke maand gestort krijgt effectief, reëel minder waard is. En dat is er aan de hand. En is er ook een heel logisch verband tussen inflatie en die jaarlijkse onderhandelingen voor een beter salaris? In principe volgen die elkaar ook wel ongeveer, maar daar zit soms wel een enige vertraging in. In België heb je een systeem, en dat heet automatische prijscompensatie. Als daar dus inflatie stijgt, dan automatische lonen altijd.
In alle sectoren?
In alle sectoren.
Ook voor de journalisten?
Ja,
dus.
Maar is België wel uniek in.
Uniek. Dat is bij ons dus niet zo.
Nee.
Dus dan betekent dat je per sector elke keer dus moet aankloppen bij werkgevers van hey, corrigeer ons salaris.
Ja. Ja. En dan kan je ziet dan ook wel dat er vaak, als die inflatie weer voorbij is, die is niet helemaal voorbij, maar die is nu veel minder, dat nu pas, en terwijl de inflatie nu weer gewoon een beetje naar een normaal punt is, nu pas die eis voor 8-10% komt. Dus een soort vertragende werking. Maar uiteindelijk wil je als arbeiders wil je die compensatie hebben. Want dat, ja,
er is om rond te kunnen komen, je huur te kunnen betalen, enzovoort, enzovoort. Dat geldt dus ook voor journalisten.
Ja, zeker, zeker.
Maar, vond het wel mooi trouwens in de video dat ze zeiden van ja, in andere sectoren is het misschien nog erger. He, dus eigenlijk een soort verontschuldigend van sorry dat we staken.
Ja, 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 ja,
he, want
ja, ja.
Het is natuurlijk in andere hoeken nog erger. Maar soms is het ook wel goed om voor je op te komen. En het komt niet vaak voor dat journalisten staken.
Nee, ik denk dat je, wat zei ze, de eerste keer in 30 jaar, zei ze volgens mij in de video. Of misschien stond het in het artikel dat in de Reader staat. Ja, want het is natuurlijk ook heel gek. We zitten hier de screenshot achter mij. Ze leggen een uur lang hun werk neer. En een uur lang kon je op al die nieuwssites even niet het laatste nieuws lezen. Nou ja, er zijn wel eens erg
dat overleven
gebeurd.
We wel.
Ja, precies. Ja. Dan lees je het een uurtje
tenzij
later.
Tenzij een oorlog in Nederland uit zou breken, dat zou wel. Maar ja, dan zouden al die journalisten denk ik meteen weer aan het werk gaan.
Precies.
Denk je niet?
Ja, maar zo echt zo heel radicaal staken zoals alle studenten hebben meegemaakt. Was het vorig jaar dat het OV staken? Ja, nou. Dat is echt heel ingrijpend.
Ja. Maar het was dus nodig.
Dat zie ik een journalist niet zo snel doen. Het was nodig, ja. Dat. Ja, goed, ik wil niet zelf een oordeel erover vellen, maar het is eigenlijk wel heel logisch dat met inflatiestijging, dat zij meer loon willen. En natuurlijk wordt er dan ook meer loon beloofd, want er zijn onderhandelingen gaande. Maar ze vinden dat percentage niet hoog genoeg. En daar kan ik niet zo goed op oordelen. Ik wil daar ook niet over oordelen, maar dat is aan de lezer zelf of aan de student. Wel goed is om te weten is dat het bedrijf dat daarachter zit, DPG Media... En volgens mij is het van NRC het Mediahuis. Ik zeg even, er zijn twee grote uitgevers in Nederland. Die maken alle twee best wel goede winst door, al jaren.
Dus ze kunnen ook wel ietsje meer aan de makers van al dat nieuws overdragen.
Ja. Want dat is natuurlijk ook nog het andere verhaal. Kijk, je zit in een bedrijf. Het gaat heel goed met het bedrijf. Dan komt de vraag, oké, voor wie is dan die winst?
Ja, voor
wie
de aandeelhouder. Is die winst?
Voor de aandeelhouder.
Meestal.
Zoals
bij alle grote bedrijven bijna zo is.
Daar kan je kritisch op zijn. Ja. En eigenlijk zou je willen dat als een bedrijf met hetzelfde aantal mensen meer omzet gaat draaien. Dus je wordt productiever met elkaar. Dat personeel daar in gelijke mate van profiteert.
Ja. Jij zei het al. Daar wordt onderhandeld, daar komt er natuurlijk een vakbond bij kijken. Ja. In ons geval is dat de Vakbond voor Journalisten, de NVJ.
Ja.
Ik valt mij altijd op dat er nog maar weinig studenten lid zijn van de NVJ. Ik was meteen, toen ik op de school van journalistiek zat, lid van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten.
Ja, en dat was ook altijd heel gunstig, want je kon het gratis abonnement nemen, weet ik van een aantal jaren geleden. En het is nog steeds heel goedkoop, maar het is niet meer gratis voor studenten.
Nee.
Maar je krijgt er wel heel veel dingen uit.
Je krijgt er veel voor terug. En die onderhandelen dus ook namens ons, journalisten, voor een beter salaris in dit geval.
Precies. Dus als je lid bent, ik weet niet of dat voor studenten ook zo geldt, maar stel je komt een keer in een arbeidsconflict, dan kan je ook iemand van de NVJ voor consultatie vragen. Los van alle andere goodies, zoals het tijdschrift en een plek waar je freelance opdrachten kunt bekijken, die nu afgeschermd is als je niet geen lid bent.
Ja, als je geen lid bent. Ja, er zitten veel voordelen aan. Maar dus ook in dit soort gevallen, als het gaat over die arbeidsmarkt, speelt zo'n bond nog wel een belangrijke rol.
Ja, maar dan komt nog een beetje de andere kant van het verhaal. En dat is de reden waarom heel veel mensen zeggen, ja, vakbond hoeft niet. Dat doen anderen al voor me. Kijk, het loon waarvoor zij onderhandelen, komt ook terecht bij de mensen die geen lid zijn. Dus zij onderhandelen voor de hele sector. Ja. En ook voor die 80% die niet lid is. Want even kijk je naar Nederland als geheel. Zeg ik even dat noem je geloof ik een deelname. Nou, ik ben even de bezettingsgraad. Nou, ik ben even het woord kwijt. Maar je hebt een woord ervoor. 20% van de Nederlandse arbeiders, of volgens mij is het inmiddels meer richting de 15%, die is lid van een vakbond. En dat verschilt per sector. In de industrie, de staal en de havens zijn heel vaak ook heel veel mensen lid. En misschien ook wel in het openbaar vervoer. Maar je ziet dat er in heel veel sectoren waar ik zeg misschien iets meer jongeren werken, iets meer hoger opgeleide, dat het percentage iets lager is.
Lager is. Ja. Dan nog een andere vraagstuk van belang. Heel veel journalisten zijn freelance of ZZP'er. Geldt dan ook, zo'n cao geldt natuurlijk alleen maar voor mensen in vaste dienst?
Simpel antwoord is ja.
Ja, dus die freelancers en ZZP'ers zijn gewoon overgeleverd aan wat de werkgever voor jouw werk biedt.
Ja, maar dat is de stress van een ZZP'er. Je moet je uurloon moet je continu over onderhandelen, of niet. Maar dat is een beetje aan jou. Ja. Dat is ook een spel van vraag en aanbod natuurlijk.
Ook een spel van vraag en aanbod, ja. En dat is de laatste tijd wel, de prijs is wel behoorlijk gedaald als freelancer. De woordprijs is zelfs ook naar beneden bij heel veel media. Dus wat dat betreft wordt het wel wat moeilijker om als ZZP'er of freelancer een goed betaalde boterham in de journalistiek te vinden.
Ja. Ja, dus misschien aardig om even stel dat je een keer wil gaan freelancen voor een krant of tijdschrift. Dan heb je woordprijzen, 20 cent per woord, 15 cent per woord. Ik denk dat ongeveer bij kranten misschien ergens tussen de 15 en de 30 cent per woord.
Dat hangt heel erg van je opdrachtgever af. Ja, dat wisselt enorm.
Maar als je dan columnist bent en je heet Arnon Grunberg, dan zeg je nou, ik wil 1 euro per woord of zo.
Ja, als je inderdaad voor de Volkskrant een column schrijft wel. Maar ik schrijf ook een column. Ik krijg dat bedrag niet hoor.
Nee.
Helaas. We gaan richting de loonkosten denk ik. Of had je hier nog voor dit blok nog andere punten?
Ja, ik zal nog even kijken wat ik nog dit laten zien. We hadden het over cao en over wat is je onderhandelingsruimte. Nou, heel vaak zo als je bij een bedrijf werkt. En dat geldt voor ons als docenten ook. Stel dat dit van de Hogeschool Utrecht is. Dit is van de journalisten. Mm-hmm. Maar er zit misschien laat ik zeggen, het werk. Nou, wat zit in A en B? Startersbanen, misschien ook schoonmakers. Die verdienen vaak minder dan de docenten. Bovenin zitten de managers. En wij, Hella, zitten dan waarschijnlijk ergens in het midden. Als docent.
De middenmoot.
Dus bij de docent hoort een bepaalde schaal, zeg schaal F. Nou, dan is je bruto salaris tussen de 2200 en 2800 per jaar. Dat is dan ook jouw onderhandelingsruimte. En je kan ook onderhandelen van, ja, ik vind dat ik een stap hoger ben, want ik ben niet alleen docent, ik ben ook presentator van een
talkshow.
Goed bekeken talkshow op sva.nl.
Economie, ja, precies.
Dan kan je ook nog zeggen, ja, ik wil een stap hoger.
Maar ik denk dat dit niet werkt lastig, trouwens. Ik denk dat ik dit niet mee kan nemen in de onderhandeling. Nee. Wat denk jij?
Dus zo werkt het. Ik ga nog even kijken. En, nou, jij hebt nog wat plaatjes voor
ja, nou, ik dacht voor even de lucht, omdat het toch over economie gaat, had ik twee fokken en sukkes gezocht voor jullie. Hoe vind je sollicitanten op een overwitte arbeidsmarkt? Nou, fokken en sukken die kijken vooral op de datingsite. Hoe het zit om sollicitanten te vinden. En dan heb ik er nog een andere fokken en sukken.
We beoordelen het de salaris als te laag.
Precies. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, elke werknemer vindt natuurlijk dat eigenlijk het salaris omhoog moet. Dat is natuurlijk standaard. Hè? Ja. En het is ook een soort kat-en-muisspel tussen werkgever en werknemer, denk ik altijd even. Nou, ik vind dat het wel omhoog. En die werkgever wil natuurlijk altijd dat het een beetje laag blijft, zodat hij wat speelruimte overhoudt.
Klopt. Ja.
Dat brengt ons bij blok 2, denk ik, hè? Looneisen.
Ja, deze citaten laten we even zitten. Ja, het tweede artikel.
We gaan naar blok 2. Ja, we hadden het net natuurlijk over de kant van de werknemer. Maar nu kwamen we naar de kant van de werkgever. Wat kost het eigenlijk voor een werkgever om mensen in dienst te hebben? En dat noem je loonkosten?
Ja. De loonkosten, dus dat is we praten over salaris, cao-lonen. Dat is vaak de invalshoek die de meeste mensen kiezen, de meeste kranten kiezen, want dat is natuurlijk ook voor de meeste mensen. Maar het andere perspectief is dus het perspectief van bedrijven die mensen moeten betalen.
En dat is natuurlijk allereerst salaris. Dus dat was denk ik een hele grote kostenpost.
Zeker. Maar het kan ook belasting zijn. Hè? Dus loonkosten kan ook zitten in, we moeten een hogere premie voor de AOW betalen. In het geval van vergrijzing. Dus bedrijven hebben het dan vaak over loonkosten. Mm-hmm. Ook omdat het meer omvat dan salarissen. Maar in dit geval, het artikel dat we gekozen hebben, daarin wordt gezegd, oké, die loonkosten zijn, of die gaan stijgen.
En waarom gaan die stijgen, de loonkosten?
Ja, dat is het eerste, was die krapte op de arbeidsmarkt. Dat was dat plaatje van die oververhitting. Hè. Dus er zijn meer vacatures dan werklozen. Een heel unieke situatie. Dat was vorig jaar. Ik denk niet meer dat we in die situatie zitten, maar ik ben niet paraat. En de hoge inflatie. Dus door de hoge inflatie moeten de lonen ook
sowieso
stijgen.
Hoog.
Gaan de vakbonden meer eisen stellen. Dus met dat allemaal bij elkaar, zegt ABN AMRO, gaan de lonen dit jaar gemiddeld over alle sectoren met 6,1% stijgen.
Is dat veel, 6,1?
Zeker. In een normaal jaar stijgen lonen zo met 1, 2, 3%.
Ja, dus dat is enorm.
Ja.
En is het dan zo dat de loonkosten harder stijgen waar veel concurrentie is? Dus bijvoorbeeld inderdaad het onderwijs, wat je zei in de technische IT-hoek waarschijnlijk. Stijgen daar de loonkosten harder?
Je zou dus natuurlijk salarissen in sectoren waar veel vraag is, die zullen nog harder stijgen. Ja, dus dat is wel, dus je moet ook denken, zien dat, dat is ook heel logisch. Als je kijkt naar allerlei plaatjes en zo, wat verdient een IT'er mee afstuderen? Dan ga ik morgen in het hoorcollege, heb ik nog een paar lijstjes van wat zijn nou de best verdiende hbo-studies en de slechts verdiende hbo-studies.
Verklap er eens eentje. Ik gok dat in de IT waarschijnlijk hoog zit.
Ja,
hè?
En journalistiek is uniek. Kijk, het zit natuurlijk niet bij de beter verdienende lijst. Dat zeg ik denk ik niks nieuws. Maar wat wel mooi is, dat weten we ook uit eigen cijfers, is dat journalistiek studenten vaak wel een baan hebben vrij snel.
Dus baanzekerheid is groot.
Ze zijn goed qua baanzekerheid, maar je kiest deze studie niet omdat je veel gaat verdienen. Dan had je
Moet je dokter worden, advocaat, piloot, vliegtuigingenieur. Daar waar tekort is, zeg maar.
Precies.
Dat
precies.
is eigenlijk de logica. Hè? Als je een baan hebt waar tekort is, is de kans groter dat het loon hoger is.
Precies.
Ja. Helder. Net stipte hem al even aan. Loonkosten stijgen. Kunnen loonkosten ook dalen?
Ik haal even een plaatje erbij. Nogmaals, wat het perspectief van een werkgever. Van wat is waar bestaan loonkosten in totaal uit? Kijk, dus dat loon, dat netto loon of dat bruto loon waar vakbonden over handelen, dus alles onder de rode streep, dat kan niet echt dalen, want je hebt een contract. Maar er is dus ook een deel, wat je zegt, sociale premies, belastingen, hoeveel moet er per personeelslid aan de AOW-premie worden betaald. Dat kan eigenlijk ook niet dalen. Maar in theorie zou een kabinet kunnen zeggen, jongens, de belastingen voor sociale premies, daar gaan we heel erg heftig in snijden.
Ja, want dat is wel interessant.
Dat is helemaal niet aan de hand op dit moment, hoor.
Nee,
maar dat zou kunnen, in theorie. En dan gaan de totale loonkosten omlaag. En dan wordt Nederland, als je vergelijkt met omringende landen, en daarom
wordt de arbeid goedkoper in Nederland.
Precies, dan worden we een lage lonenland. Nee, dat is heel ver weg.
Maar als je inderdaad eventjes hypothetisch kijkt naar stel dat inderdaad er een rechtskabinet komt, dat het gaat lukken allemaal met onderhandelingen, zouden die dan hier ergens aan willen morrelen?
Nou, dat is nu niet gaande, maar dan moet je echt aan de fundamenten van onze verzorgingsstaat gaan morrelen, want heel veel van de sociale premies, dat zit bijvoorbeeld in die AOW. Volgens mij is het ook niet rechts of links om te zeggen, laten we stoppen met verplichte pensioenaftracht. Want dat is bijvoorbeeld allemaal wat er in die loonkosten zitten.
Ja, dus, ja, want als je even kijkt, stel dat de PVV alles wat zij in hun programma hebben er doorheen krijgen als zij in het kabinet zitten. Zij willen het pensioenleeftijd willen ze naar beneden. Ja. Ze willen de zorgkosten ook naar beneden. En ze willen dat er minder armoede is. Hoe ga je dat?
Hogere belastingen.
Maar dat willen ze volgens mij ook niet.
Nee, maar goed. Nu snap je een beetje waarom zulke partijen hun partijprogramma niet laten doorrekenen. Omdat je dan. Volgens mij was er een gepensioneerd econoom, die ervaring had met doorrekenen. Die had het volgens mij in zijn vrije tijd doorgerekend. Die had volgens mij bij de PVV een tekort van 40 miljard of zo berekend. Ja.
Ja, want je kunt dus eigenlijk niet zomaar Sinterklaas hier iets
spelen. Ja. Ja.
Ja, je kan dus eigenlijk dit systeem kun je bijna niks zomaar veranderen. Zonder gevolgen, laat ik het zo stellen.
Nee. Dus dat. Kijk, we hebben gewoon een ruime verzorgingsstaat in Nederland. We hebben vorige week over gehad. En ik vind dat een groot goed. En daar wijken we ook niet extreem veel af van omringende landen. Mm-hmm. Wil je lagere loonkosten, dan moet je dus de verzorgingsstaat gaan afbouwen. Wat we voor ouderen doen, wat we voor mensen in de bijstand doen.
Of meer IT en robots inschakelen.
Of meer IT en robots aanstaken.
Is dat zo?
Ja, dat is dus een. Ik ga heel even scrollen naar het juiste plaatje. Deze. Dus ik weet niet. Een citaat uit het artikel. Dus dat is natuurlijk. Het is misschien een beetje een abstractie, maar doordat arbeid de laatste jaren zoveel duurder is geworden. En dat is niet alleen maar die inflatie nu, maar ook dat minimumloondiscussie die dus gespeeld heeft. En het minimumloon is al met 15% omhoog gegaan. En heel veel partijen zeggen, het gaat nog verder omhoog. Wordt het voor bedrijven toenemend interessant om te zeggen, ja, een schoonmaakrobot of zo. Nou, ik weet niet zo goed waar precies de innovatie zit.
In plaats van een echt mens, een apparaat.
Ja, een apparaat. Wij doen geen klantenservice meer met de telefoon. Wij hebben een chatbot of dat soort dingen. Dat is dus eigenlijk. Waar loonkosten stijgen, neemt de prikkel toe om te gaan innoveren met AI. Dus het is de verwachting van ABN AMRO. Hè. Dus daar gaat het artikel over, een rapport van ABN AMRO. Dat deze ontwikkeling zal ervoor zorgen dat meer bedrijven gaan overwegen om robots in te zetten en AI.
Ja, met als gevolg dat er weer meer mensen op de arbeidsmarkt komen.
Ja, dat zou, dat is ook het spook van de AI en zo, hè, van we worden allemaal massaal werkloos. Maar dat
wat is
de
AI?
AI,
Artificial Intelligence. Ja, natuurlijk. Nee, ik dacht dat je nog een andere, want we hebben natuurlijk zoveel afkortingen. Natuurlijk, AI, Artificial Intelligence, ja.
Maar ja, we hebben op dit moment een hele krappe arbeidsmarkt. Dus bedrijven weten niet waar ze het horecapersonaal vandaan moeten halen. Nee. Dus op dit moment is het totaal niet aan de orde dat er
angst zou moeten zijn voor
tekort aan werk. Ja.
Nou. Oké. Was dit wat bij jou betreft wat je wilde vertellen over loonkosten?
Ja, ik heb nog één ander citaat. Wat ook nog een constatering is van het artikel. Is, hè, dus loonkosten stijgen. Wat betekent dat nou ja, voor jou als je werkende? Ja, je krijgt er 6% bij. Maar dat betekent ook dat 6% meer kosten zijn voor een bedrijf. Dus, en dat noem je wel de loonprijsspiraal. Dat woord staat niet in het boek. Dus je mag het vergeten, maar het klinkt zo chic. En
dit
dat
krijgen jullie dus niet op je tentamen?
Nee, geen loonprijsspiraal. Maar dat betekent dus, als jij arbeid gaat duurder gaat maken, loonkosten stijgen, ja, wie gaat dat betalen? Ja, het bedrijf, nee, tuurlijk. Ja, niet het bedrijf, die zal de prijzen verhogen. En, oh, de prijzen verhogen, inflatie. Hé, de vakbonden willen nog meer salaris. En dat noem je dan...
Dat is die spiraal.
Ja, en dus... ABN AMRO die doet een voorspelling van vooral bedrijven die in de onderkant van de markt zitten, dus het assortiment, en met veel concurrentie, denk aan, hier zeggen ze, kledingwinkels, consumentenelektronica, die bedrijven zullen twijfelen of ze die volledige loonkosten wel willen doorbreken in de prijs. Omdat hun markten zijn heel concurrerend. Terwijl als je bijvoorbeeld weinig concurrentie hebt en je zit meer in het luxe segment, dan is het de stap om te zeggen, oké, okay, die 6% loonkostenstijging kan ik ook in de prijs stoppen. Dat is minder eng. Dat is minder eng.
Okay.
Dus zij verwachten een enorme moeilijke tijd voor bedrijven aan de onderkant van de markt.
Hè, waar lage veel concurrentie prijzen, is.
Waar veel concurrentie is.
Okay. Ja. Dus dat is trouwens wel weer een bron voor journalistieke verhalen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, kunnen die overleven?
Kun je overleven?
Die prijsvechters. Ja.
Ja, en zeker met gezien corona achter de rug. Hebben ze al zijn ze al heel zwak geworden? En nu wordt de concurrentie dus nog groter?
Dat zou
en weinig
kunnen.
Marge.
Dat zou kunnen, ja. Ik bedenk me net, we hadden ook nog een video over dit onderwerp.
Is hij nog van toepassing? Laten we hem kijken.
Laten we hem toch even kijken.
Dit is,
ik ga hem even introduceren voordat de regie op play drukt. Je zit in een talkshow. Het is Ingrid Thijssen. En dat is misschien dan even een goede naam om te onthouden. Of tenminste haar functie. Zij is voorzitter van de VNO-NCW. En dat is de... je hebt de vakbonden. En de vakbonden onderhandelen met het bedrijfsleven. Maar ze onderhandelen niet direct met Shell en met Unilever. Maar
die zijn
ze onderhandelen
ook
met een partij die ook verenigd is. Dus zoals mensen zich bij een vakbond aansluiten, sluiten bedrijven zich aan bij een bedrijf.
Dus eigenlijk een vakbond voor werkgevers.
Zeker. En zij is daarvan de voorzitter. En ze zit bij, hoe heet het programma, WNL op zondag. Om te zeggen dat dit een hele zorgelijke ontwikkeling is.
Oké, laten we even kijken.
Ja.
Bestaanszekerheid betekent ook dat we het geld moeten kunnen verdienen.
Mm-hmm.
He, dus zonder verdienvermogen voor het land ook geen bestaanszekerheid. En dat verdienvermogen, het lijkt wel alsof politici of Nederlanders misschien in de algemene zin wel de aanwezigheid van bedrijvigheid en voldoende bedrijvigheid als gegeven zien. Alsof er gedacht wordt, de economie kan niet kapot. Maar de economie kan wel degelijk kapot. Je kunt niet doorgaan met maar verder verzwaren van de regeldruk, alsmaar meer regels en alsmaar hogere lonen, alsmaar hogere lasten. Je kunt daar niet mee doorgaan, want uiteindelijk gaat de economie kapot.
Je zou er
we
van
hebben
alles
bedrijven nodig voor bestaanszekerheid, omdat die zorgen voor de banen en op die zorgen voor de belastinginkomsten om de uitkeringen te betalen.
Dus wat zegt u bijvoorbeeld tegen toch een hele keurige partij als de ChristenUnie, die zegt nou dat minimumlonen kan wel naar 18 euro. 18 euro,
nou ja,
wat zou dat betekenen voor het bedrijfsleven?
Nou ja, dat bijvoorbeeld voor het MKB is dat desastreus. Die gaan daaraan kapot. U moet zich voorstellen, het minimumloon gaat al in één jaar, dit jaar, van 1725 euro per maand naar 2157 euro per maand. 25% erbij.
Maar hoger dan daarvan, dat, 16 euro per uur zoals PvdA en GroenLinks willen, 18 euro, ChristenUnie, daarvan zegt
nou,
u, dat maakt het MKB
in,
kapot.
Niet nu in één keer, Dus het MKB kan dat echt niet dragen. Die kunnen het niet kwijt uiteindelijk in hun prijzen. Dat betekent dat het MKB daaraan kapot gaat. Die zijn daar nu al extreem bezorgd over. Hebben daar al problemen mee. De winstgevendheid van het MKB is nog nooit zo laag geweest als afgelopen jaar. Dat is een grote zorg. En we moeten ons realiseren, als minimumloon omhoog gaat, gaan gekoppeld daaraan de uitkeringen ook omhoog. Mm-hmm. En ik had het net over dat fundamentele probleem voor Nederland, dat je niet meer uit armoede kunt werken. Dat het geen zin heeft eigenlijk om aan het werk te gaan vanuit een uitkering. Dat maak je hier nog erger.
Erger mee.
Dus het lijkt mij heel onverstandig.
Ja, MKB.
Ja, en dan komt hij weer MKB, MKB. We hebben natuurlijk, we worden helemaal gek van de afkortingen natuurlijk in het vak economie. En deze vraag stel ik namens de studenten. Moeten studenten nou al die afkortingen weten, Ernst-Jan?
Nou ja, kijk, ik moet zeggen dat de definitie van MKB staat niet in het boek, maar het wordt wel terloops genoemd. Het staat voor midden- en kleinbedrijf. Het zijn bedrijven tussen de 10 en 250 man personeel.
De kleine bedrijven dus eigenlijk, of middelgrote bedrijven, MKB, midden.
Precies.
Dat moet je onthouden. Dus eigenlijk de bedrijven die veel in de hyperlocal zitten, waar onze studenten mee te maken hebben.
Zeker, ja.
Dus dat zijn niet de Shells.
Nee.
Maar dat zijn meer de wat grotere winkeliers, wat grotere midden-klein bedrijven.
Ja, ja. Dus wederom, kijk, in principe als alle bedrijven zeggen van oké, onze arbeid kost 6% meer, we doen de prijzen 6% hoger. Kijk, onderaan de streep verliest niemand dan, hè? Maar dat is wel die loonprijsspiraal. Maar het zijn denk ik vooral ook bedrijven die waar heel veel prijsconcurrentie is, wat ik net zei. Maar ook als je dat ook nog doet in een internationale markt. Want als landen om je heen politieke keuzes maken of de vakbonden eisen daar minder. En opeens wordt per saldo Nederlandse arbeid 3% duurder dan in Duitsland.
Weg is je concurrentie dan?
Precies, dan ga je niet meer. Dan gaat een Nederlands bedrijf denken van, nou, laten we die fabriek toch maar in Denemarken zetten. Of dat is misschien een heel slecht voorbeeld, land met hoge lonen. Maar
Estland, Letland, Litouwen bijvoorbeeld.
Precies, ja. Het is nu al veel gunstiger om het in zo'n land te doen, maar het wordt dan gunstiger. Dus dat is wat zij probeert te zeggen, van dit maakt de economie kapot. En ik denk dat zij, dit was meer een reactie op de minimumloondiscussie. We hebben het hier vooral over, laat ik zeggen, de inflatiecorrectieloondiscussie. Maar dat komt natuurlijk wel samen. Want als ook nog de minimumlonen nog verder omhoog gaan, dan worden bedrijven in Nederland, wordt arbeid heel duur.
Ja, en dat is wat je moet onthouden. De arbeid wordt dan heel duur, je concurrentie wordt minder met het buitenland. Dus uiteindelijk, wat zij zegt, is dan maak je de markt kapot.
Ja.
Dan gaan mensen naar het buitenland hun producten kopen. Dat brengt ons bij het derde artikel in jouw en de reader die je hebt samengesteld. Ja. Dat gaat over ZZP'ers, waar natuurlijk ontzettend veel journalisten in werkzaam zijn. Als ZZP'er. Komt hij weer? Waar staat ZZP voor?
Nou ja, jij bent het.
Nou ja, kleine zelfstandigen, maar waar staat het letterlijk voor? Dat weet ik eigenlijk niet.
Zonder personeel.
Oh ja.
Dus je bent dus
zelfstandig zonder personeel.
Bedrijf, zo wordt het ook wel eens gezegd. Eén pitter.
Ja.
Dus je bent niet. Je bent dus eigenlijk gewoon een onderneming met jezelf.
Ja, en de kop is natuurlijk best wel alarmerend.
Ja, en ik moet ook nog zeggen, ja, het is heel off-topic hoor, maar ik heb het artikel uit de Telegraaf en dan denk ik, dus hebben ze zo'n stokfoto erbij genomen. Dan nemen ze iemand met weinig haar of zo. Moet dat
waardoor
dan zo suggereren
dat iemand
die kanker heeft gehad of zo? Maar rare fotokeuze. Die kon ik even niet zo goed plaatsen. Het gaat over ZZP'ers en die zijn in Nederland met veel. Mm-hmm. Ik heb het even niet paraat, maar ik zeg even in mijn hoofd dat het er meer dan 1 miljoen zijn in Nederland. Ik denk om het onderwerp te introduceren is de video de beste start. Laten we daarmee beginnen. Ja. Even introduceren. Een reportage van Nieuwsuur. Al van een aantal jaren geleden. Een scherpe kijker, luisteraar, die hoort zo meteen wat er niet meer klopt. Over de opkomst van zogeheten ZZP'ers die werken voor Deliveroo. Want het zijn niet alleen maar mensen aan de bovenkant.
Overal werken ZZP'ers.
Van de arbeidsmarkt, maar ook aan de onderkant
aan
van de arbeidsmarkt.
Onderkant.
Dus daar gaan we nu naar kijken.
Ja. Ik krijg per order betaald, want het is op ZZP-basis. Dus ik krijg 5 euro per order. En ik kan ongeveer 2,5 order per uur doen. En dan kom je dus uit op 12,50 euro per uur.
Jelle was eerst voor 15 uur per week in loondienst bij Deliveroo. Maar de maaltijdbezorger haalde hem over ZZP'er te worden. Zo zou hij meer vrijheid hebben en meer verdienen. Inmiddels heeft hij spijt van zijn keus. Ben je verzekerd bij ziekte?
Nee.
Bouw je pensioen op?
Nee.
Ben je verzekerd voor arbeidsongeschiktheid?
Nee.
Allemaal niet.
Ik heb ook geen aansprakelijkheidsverzekering. Dus als er iets gebeurt, ben ik eigenlijk de klos. En als ik bijvoorbeeld aangereden word en ik kan niet werken voor de rest van mijn leven, dan ben ik daar ook niet voor verzekerd.
Wat vind je ervan?
Ja, dat is kloten. Hallo, Deliveroo.
Maar zij zeggen, ja, je bent ook niet bij ons in dienst. Wij zijn alleen maar het platform.
Klopt.
Dus moet je het zelf regelen.
Klopt. Maar dat kan niet van €12,50 per uur.
Oei, en dit is denk ik een situatie waar heel veel van onze studenten in zitten.
Zeker, studenten doen deze baan. Ik geloof ook wel mensen die, laat ik zeggen, nog niet zo lang in Nederland zijn. Ik heb het idee dat ook een baan was die ze veel deden. En die werden eigenlijk allemaal, nou, niet gedwongen, maar heel erg gelokt om ZZP'er te worden. Maar hetzelfde verhaal zou je bijvoorbeeld over Uber-chauffeurs kunnen doen. En ik weet echt niet hoe die delivery services, Getir en zo, of hoe die betalen. Maar in heel veel van die nieuwe internet-economieën, die bedrijven die willen gewoon hun personeel als ZZP'er.
Dan lopen ze geen enkel risico.
Ja, ik moet ook even, ik wil gewoon een genuanceerde uitzending, ook het perspectief van een bedrijf. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om mensen in dienst te houden, omdat het zulke piekarbeid is. Hè? En je weet ook bijvoorbeeld niet per se van tevoren, oké, wordt er veel besteld. Dus door hun systeem, hè, je wordt per order betaald, liep dat ook heel soepel. Hè? Soms plotseling dat het regende op straat en heel veel mensen gingen de Deliveroo gebruiken. Nou, daar kan je bijna geen contract op laten aansluiten. Als je mensen in dienst neemt van, nou, maandag werk je 6 uur. Vervolgens bestelt bijna niemand wat. Nee. Dan zitten mensen gewoon een beetje op hun fiets te hangen en doen niks. Dus voor dat bedrijf was dat heel gunstig om mensen per uur te betalen, om die pieken op te vangen.
Ja, ik snap dat zeker als het gaat over maaltijdbezorging. Maar ja, ook in de zorg, waar natuurlijk constant behoefte is aan personeel, daar werken ook heel veel ZZP'ers. En daar begrijp ik hem eigenlijk niet.
Nee. Dus dat is, ja, dat is een andere situatie, hè, van waar we eigenlijk standaard veel mensen wel in een contract werkten. Maar dat is heel erg een trend en ook in het onderwijs. Ja, dat wordt ook wel gezien als een soort van de macht van de arbeider. Hè? Als er heel veel krapte is, niemand wil in de zorg, of tenminste heel veel mensen, veel tekort, dan kunnen mensen ook gekke eisen gaan stellen.
Ja, die zeggen bijvoorbeeld, ik kom wel werken in de zorg, maar ik wil niet in het weekend. Geen weekenddiensten of
precies,
geen avonddiensten.
Geen nachtdiensten en ja. Ik wil alleen op die afdeling werken.
Ja, en dat is natuurlijk heel vervelend voor de mensen die wel een vaste dienst zitten, want die moeten dan al die andere vervelende klussen en uren vullen.
Ja, of in het onderwijs. Nou ja, onderwijs is heel leuk, maar ouderavonden zijn de hel. Hè? Ja. Als je in het middelbare onderwijs zit. Dus die ZZP'ers in het onderwijs zeggen van, nou, ik geef wel les, maar ik ga echt niet bij een ouderavond met de ouders praten. En zo krijg je allemaal van dat. Of die administratieve klussen, vergaderingen. Nee, daar doe ik niet aan mee.
Ja, dus dat zijn redenen in sommige sectoren om te zeggen, daarom zou je wel ZZP'er willen worden. Want dan kan je lekker zelf kiezen onder welke voorwaarden. Ja. Maar als je aan die onderkant van de arbeidsmarkt zit, zoals bijvoorbeeld die maaltijdbezorging, dan zie je vooral de gevaren eigenlijk daarvan.
Ja, goed, maar dat zit niet in deze video. En dat zit,
nou ja, hij zei wel, als hij aangereden wordt, als hij een ongeluk krijgt, is hij niet verzekerd. Nee. Kan hij misschien zijn hele leven niet meer werken?
Ja.
Dat zijn nogal gevolgen.
Nee, zeker. Zijn maar nog even als het voordeel te schetsen. Het was, zeg ik even, want Deliveroo is gestopt in Nederland. Want de rechter heeft verboden dat ze mensen op deze manier in dienst mogen nemen. Dus, en toen heeft Deliveroo gezegd, we vertrekken. Maar dat was voor mensen die deden ook een gunstige baan. Want als jij denkt, joh, ik zou vanavond eigenlijk gaan fietsen, maar
ik ga
dit is een heel
niet.
Leuk feestje, ik ga niet. Of zo. Dus ik moet
dan
zeggen,
kon dat.
Ja, het heeft ook voordelen. Maar de nadelen, en dat is denk ik waar je naartoe wilt, die zitten
er is
in
geen vangnet, word je ziek, heb je niks.
Precies.
En dat geldt ook voor heel veel journalisten. Nou hoor ik heel vaak, ik ken ook heel veel freelance journalisten, die zitten dan bij een broodfonds.
Ja.
Dat is dan een soort van alternatief collectief. En eigenlijk een alternatief vangnet.
Klopt, ja. Dus dan, misschien één stap terug. Dus mensen die werken, jij en ik. Jij bent trouwens half ZZP'er. Dus misschien moet je zomaar even vertellen hoe jij daarin staat. Maar als je werkt onder een contract, dan moet je arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremie betalen. Je moet WW-premie betalen. Dus als er iets met mij gebeurt, ontslagen, burn-out, dan word ik een tijd lang doorbetaald. Misschien wel tot mijn pensioen. Dat staat hier ook in de... Nee, staat hier niet in de kop, maar... tot de AOW-leeftijd. Hè. Dus als er iets met mij gebeurt en de dokter zegt... ja, deze meneer kan echt niet meer werken... dan krijg ik eventueel een arbeidsongeschiktheidspremie tot aan mijn pensioen. En dan terug naar jouw punt. Dan kan ik nog een... even kijken hoor. Een citaat uit het artikel. Dus heel veel ZZP'ers zitten in zogeheten broodfondsen... Maar misschien vertel maar zelf, hoe heb je dat georganiseerd?
Nou, ik zit zelf niet in een broodfonds, okay. Maar mijn man bijvoorbeeld wel, die ook freelance journalist is. En die hebben inderdaad, die leggen allemaal zelf een bepaald bedrag in. Dat is, wordt jouw potje eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat we vorige week uitlegden over het pensioenpotje. Wat je persoonlijk gaat vullen, dat gebeurt ook binnen een broodfonds. Je vult je eigen potje voor als je ziek wordt. En word jij ziek, dan draagt eigenlijk het broodfonds collectief... zorg voor dat jij een aantal jaren inderdaad een uitkering krijgt. Maar dat is wel beperkt.
Een aantal jaren, je zegt het al. En heel veel ZZP'ers realiseren zich niet dat het een beperkt aantal jaren is. Dus dat is het citaat dat ik hier uit heb. Dus heel veel ZZP'ers, ik ga even een ander plaatje laten zien... die denken, oké, die arbeidsongeschiktheidsverzekering, want die kunnen ze wel nemen... maar die neem ik niet, want die is te duur. Honderden euro's per jaar, per maand kan
dus
het wel kosten.
Ja, die loopt behoorlijk op.
Ja. Dus laten we het maar niet doen.
Niet doen.
Dus en als alternatief een broodfonds. Maar dat broodfonds is maar inderdaad voor een beperkt aantal jaren. Dus ja, wat die jongen zegt, hè, van als hij echt in de kreupels raakt voor de rest van zijn leven, dan is die echt zwaar de lul.
Ja.
En dit is hoe ZZP'ers het nu dus organiseren. Dat is ook een beetje het punt van het artikel. Heel veel ZZP'ers denken, ja, ik... ga zelf sparen. Het zit in mijn eigen woning. Dus ze proberen op andere manieren eigenlijk te organiseren. Ja. Zich te verzekeren tegen ongevallen.
Moet je wel doen.
Maar dat is het punt dus dat er toch heel veel... Ja, het is toch een zorg eigenlijk in de politiek.
Ja, nou en als je over die zorg hebt, de politiek wil eigenlijk dit gaan verplichten, toch? Dat is het plan dat... per 2027 alle ZZP'ers in een sociale verzekering zitten.
Ja, ik zal het citaat er even uit het artikel er even bij halen. Dus het demissionaire kabinet heeft vergevorderde plannen. Dus een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers.
Maar daar is niet iedereen het mee eens?
Nee.
Wat zijn de voor's en de tegens?
Nou, het is duur. Er zit een bepaalde solidariteit in het systeem dat we nu hebben voor de mensen die in een contract werken. Zoals ik betaal een premie, jij betaalt premie, je bent deels ZZP'er, maar deels hier in dienst. Er zit een bepaalde solidariteit in. De kans dat ik aanspraak moet doen op die premie is misschien relatief kleiner. Nou, misschien ik ben ook al in de 40, maar de kans dat je een AOV uitkering, sorry, dit is verwarrend, hè? Is het AOW, dat is pensioen.
Ja, dat is pensioen.
We hebben het over AOV, met twee poten. Als we het hebben over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kans dat ik die premie ga gebruiken is nu bij mij kleiner dan bij de 60-plusser.
Is dat zo?
Nou, misschien niet in ons werk, als je op de werkplaats zit.
Hè, als je dus, ik heb me vorige week voor het eerst, twee weken terug, voor het eerst ziek gemeld bij de Hogeschool Utrecht. Ja. Dus ik ben het niet zo mee eens dat oudere mensen zijn.
Ik had het misschien in het schoolvoorbeeld niet benieuwd, maar dat geldt dus wel op de werkplaats. Hè, als je fysieke arbeid doet.
Als het zware arbeid is, fysiek, ja.
Dus met andere woorden, iedereen betaalt die premie, maar degene die het waarschijnlijk gaat gebruiken is die wat oudere werknemer. Nou, wat is er aan de hand? Eigenlijk als je heel erg egoïstisch denkt... En je bent jong en je doet een beroep met je handen en niet met je, of tenminste niet met je fysiek zwaar, dan is de kans dat er met jou iets gebeurt heel klein. Die jongen die op de fiets zit, die kans is al wat groter. Maar als je gewoon grafisch vormgever is en je zit gewoon elke dag in je koffiebarretje te werken, ja, dan kan wel eens een keer een kokosnoot op je hoofd vallen. Maar als je een beetje in Thailand zit te werken, maar je gaat niet tijdens je werk of zo een ongeval krijgen, denk ik.
Hoop ik.
Maar als iedereen zo egoïstisch gaat denken, dan betekent dus eigenlijk dat...
solidariteit weg is.
Dat die premie voor de mensen die het wel willen steeds duurder wordt. Want alleen nog maar mensen die risico lopen gaan gaan premie betalen. En dus de groep die eigenlijk nu de kwetsbaardere subsidieert, die verdwijnt uit het systeem. Ja. Dus, en dat zijn ook de mensen die dan denken van ja, zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering, die heb ik helemaal niet nodig. Nee, dat risico
daar heb ik geen nut eigenlijk. Daar heb ik zelf geen nut van.
Ja.
Maar die vergeten even dat ze zelf ook een keertje ouder worden.
Zeker, zeker.
Of misschien arbeidsongeschikt raken.
Ja. Dus dit is heel erg macro. Dat is ook een van de redenen waarom dit en vorige kabinetten hebben gezegd, ja, de groei aan ZZP'ers, want het is volgens mij boven de miljoen mensen die ZZP'er zijn, die moet gestopt worden. We moeten weer meer terug naar mensen in contracten, want dan, ja, dan hou je die solidariteit in het systeem.
Maar het is om meerdere redenen slim. Want dat is bijvoorbeeld ook een van de adviezen in de zorg, dat ze zeggen, je kunt eigenlijk beter meer energie steken in de mensen binnen de zorg houden, die dat nu dus allemaal massaal verdwijnen uit de sector, dan elke keer weer een campagne opstarten om mensen binnen te halen.
Ook dat, ja. Ja, dus dat is, je moet ook niet, ZZP'ers zijn niet trouw.
Nee, die kijken gewoon, die een beetje dat cherrypicking wordt het wel genoemd. Die kijken wat is leuk, oh dat ga ik nu doen, een halfjaartje. Ga ik een halfjaartje reizen en dan kom ik weer terug.
Ja, ja. Dus eigenlijk dan kom je op het woord de flexibele schil. De meeste organisaties die varen wel met, laten we zeggen, 80% mensen die in vaste dienst is en 20% flexibele schil.
Ja.
Maar even terug, want jij vertelt al een paar keer, je bent zelf ook deels ZZP'er. Mm-hmm. Van, hoe heb jij dit soort dingen dan geregeld, als je dat wil delen met de uitzending?
Ja, dat wil ik wel delen, want mijn man is dus al zijn hele leven freelance. Dus die bouwt 0,000 op voor zijn toekomst, zeg maar.
Verstandig?
Ja, nou, nee, want we hebben daar dus wel over nagedacht. Kijk, ja. ik heb natuurlijk wel heel lang in vaste dienst fulltime gewerkt bij een omroep. Dus daar heb ik in ieder geval iets mee opgebouwd. Ik werk nu parttime binnen de hogeschool, dus ik heb wel een soort van potje. Maar hij dus niet. Dus in ons geval hebben wij het geluk gehad dat wij het huis naast ons konden kopen en verhuren. Dus dat is onze manier van iets opbouwen voor de toekomst. Met andere woorden, als straks dat huis is afbetaald, dan is dat eigenlijk de pensioenvoorziening voor mijn man. Dus dat is hoe wij het hebben georganiseerd. En dat doet iedereen anders. En hij zit dus ook in een broodfonds.
Ja.
En ik dus niet. Ik zet gewoon inderdaad geld opzij. Dus ik ben meer van het ouderwets sparen. Zorgen dat er altijd alhoewel dat natuurlijk nu niks oplevert, sparen, bijna niks. Zet ik het opzij.
Ja, dus jij neemt een klein beetje risico. Want als ik jouw situatie analyseer, je werkt wel 5 dagen per week, maar misschien 3 voor de huur.
Ja, klopt.
Dus als jij nu arbeidsongeschikt zou raken, dan krijg jij een uitkering
voor 3 dagen.
Voor 3 dagen per week.
En dus die twee dagen
is gewoon zonder
eigen
vangnet.
Risico. Ja. Nou, en daar heb ik dan een klein spaarpotje voor. Dus dat zet ik wel echt opzij. Dus als ik een mooie freelance opdracht heb, dan gaat er altijd een bepaald percentage op de spaarrekening.
Ja, ja.
En dat moet je wel consequent doen, want het is heel verleidelijk om dan toch weer als je een reisje gaat maken, daar weer geld van te pakken. En dat doe ik dus niet.
Ja, ja. En andere mensen zoals jullie samen, dus die steken dat geld niet om spaarrekening, maar kopen er een huis mee. We gaan ermee beleggen.
Ja. Dus daar ben jij beter in het beleggen. Dat zou ik niet durven, echt.
Nee.
Ik zou het ook niet kunnen en ik zou het echt veel te veel gedoe vinden. Ja. Beleggen vind ik allemaal ingewikkeld.
Oké, nou bedankt voor deze persoonlijke noot.
Alsjeblieft. En misschien een tip ook voor onze studenten.
Ja.
Maar ja, dat duurt nog even waarschijnlijk voordat het zover is. Wat betreft ZZP artikel 3 afgerond, denk ik.
Uitzending zijn we denk ik ook een beetje mee
klaar. Uitzending afgerond. Ja. Volgende week dan gaan we in de wereld van de bedrijven eigenlijk. Hè? De schat aan informatie die je kunt vinden in een jaarverslag.
Ja, zeker. Jaarverslagen. En misschien heb je het zelf nog niet gezien, maar de casus die we bespreken is Ajax.
Ajax.
Ja,
dat moet toch een deel van de studenten interesseren.
Ja.
En wat ik ook wel heel leuk vind, weer volgende week Ernst Jan, als er weer wat studenten in de studio zitten.
Ja,
dus als jullie deze week hoorcollege hebben, geef je op. Ben aanwezig. En zeker als het over Ajax gaat. Dan moeten
zeker.
We toch wat actie in de studio hebben.
Ja, Ajax is veel in het nieuws geweest. En precies om de redenen die ook passen bij het boek van het hoofdstuk.
Dan zag ik een optie van eventueel een gast. Klopt dat, volgende week?
Heb ik me niet mee bezig gehouden.
Jij niet?
Nee.
Oké, nou, we hopen dat Vincent volgende week weer beter is. En dat we ook weer een gast hebben in de studio. Want ik heb begrepen dat dat een stuk leuker is voor jullie als we ook een gast hebben. Ja, wij zijn natuurlijk ook leuk, hè, Ernst-Jan?
Ja,
superleuk. Maar ja, nog leuker met een gast erbij. Bedankt voor het kijken. Veel succes in het Hoorcollege. Dankjewel, mensen achter de schermen. Sascha, Danny, top gedaan. Er waren ook een paar zieken, dus nou, volgens mij is er niks misgegaan. Dus jullie hebben het goed gedaan. Studeer ze deze week en graag tot volgende week.
Doei.